Romeinen 12. Het hoofdstuk dat begint met het vernieuwde denken. Wordt veranderd door de vernieuwing van uw gemoed. Het vernieuwde gemoed. En we zijn vorige keer gekomen tot en met vers 12. Verblijf in de hoop, zijt geduldig in de verdrukking. Dus de verse van 9 tot en met 21 gaat over het toepassen van het vernieuwde gemoed. Wat is dat vernieuwde gemoed? Dat is door ons denken, is compleet nu. Tenminste, je hebt de kennis. Je weet hoe het zit. Je kan nu daarmee in overeenstemming gaan denken. Zo moet je het ook doen. En dan, ja, dan kom je in een situatie. Ik had gisteren nog een gesprekje. Ja, dat ging over. Ja, als je dus. Dat was met mijn vriend ook. En dat heb jij ook met je werk. Als je dan op. Je draait ergens mee. Je bent zoals je bent. Opeens word je gelovig. En dan ga je op een gegeven moment beslissingen maken. Die je daarvoor nooit deed. En dan kun je dus. De consequenties kunnen daar. Komen dan gegarandeerd. Ja? Omdat je bent opeens anders geworden. Want je gaat dingen anders zien. En dan ga je zeggen. Ja, maar wil ik dat dan wel? Is dit ook de wil van God? De goede wil? Is dat de welbehagende of de volmaakte wil van God in deze situatie? Wat ga ik doen? Weet je? Dat gebeurt. Je denken is veranderd. Ja. En hij zegt ook, dient de Heer in vers 11. Ja, dat wil ik. Dus ja, dan is het ook de bedoeling dat je dat in de praktijk gaat brengen. Nou, en dan in vers 12, dat is dan de tekst voor in de verdrukkingen. Dat je in de hoop verblijft, in de verdrukking geduldig bent, in het gebed zal volharden. En in vers 13, deelt mede tot de behoefte der heiligen, tracht naar herbergzaamheid. Deelt mede. Dat is deelt meedelen. Deelt mede. Dat heeft met financiën, met geld te maken. Deelt mede aan de behoefte der heiligen. Nou, tuurlijk, we zijn goed voor de broeders en zussen in de gemeente. Toen Maarten zijn huis afbrandde. Nou, toen hebben we als gemeente ook. Jij kwam op die bijbelstudieavond bij ons toen, hè? Hij rook nog helemaal naar de rook. Die bril, ja, dat was werkelijk. Het staat nog op de site, want daarna heb ik, na de studie heb ik Maarten nog eventjes mensen laten vertellen. En, maar wat je aan had, was alles wat je had volgens mij toen, toch? Dat was alles. Dus nou hier, we hebben genoeg geld gegeven, zodat Maarten de volgende dag met zijn vrouw zijn garderobe eventjes kon vernieuwen, ja. Nou, dus deelt mede, daar heeft deelt mede mee te maken. Het heeft met financiën, met de behoefte van de heilige geld. Maar ja, weet je, er zijn ook toch wel weer, ook weer richtlijnen voor in de bedelende genade met de gemeente, het lichaam van Christus en de plaatselijke gemeente. Wordt een weduwe gemeente, kan de weduwe onderhouden, maar er is ook een restrictie voor. Hè? Paulus zegt, een weduwe dat die 60 is. Ja, en als ze dan niemand heeft om haar te verzorgen, en dat ze de heilige verzorgd heeft, dat soort dingen. Nou, dan wordt de gemeente, komt dan in actie als zij dus niemand heeft om voor haar te zorgen. Kijk bijvoorbeeld in 1 Timotheus, gaan we even helemaal heen. 1 Timotheus 5 vers 9. 1 Timotheus 5 vers 9. Ja. Dat een weduwe gekozen worden niet minder dan van 60 jaren, welke eensmans vrouw geweest is, getuigenis hebben, naar buiten toe, van goede werken, zo zij kinderen opgevoed heeft, zo zij gaarne heeft geherbergd, zo zij de heilige voet heeft gewassen, de verdrukte genoegzame hulp gedaan heeft, alle goed werk nagedacht heeft, dat wil zeggen, daar blijkt geloof uit, ze heeft het ook gedaan in die leeftijd. Nou, dus die, zegt hij, dat die gekozen worden, dat wil zeggen, in verband met ondersteuning financieel. Maar als de weduwe familie heeft, die komen op de eerste plaats, zegt hij heel duidelijk. Kijk eens in vers 16. Zo enig gelovig man of gelovige vrouw weduwe heeft, hier in de gemeente, en we hebben een weduwe in de gemeente, maar ze hebben ook nog kinderen, ja. Dat die haar genoegzaam hulp doet en dat de gemeente, kijk, niet bezwaard wordt. Opdat degene die waarlijk weduwe zijn, genoegzaam hulp doen mogen. Dus het is niet zo dat de gemeente hier gelijk een buidel geld. Nee, het is het geld van de gemeente. En dat de gemeente niet bezwaard wordt, daar gaat het om. Kan wel, deelt mee voor de behoefte. Maar niet zomaar. Er zijn wel restricties voor. En Paulus spreekt natuurlijk ook in Thessalonicenzen. Kijk in 1 Thessalonicenzen 4, vers 11. Ja. Wij vermanen, vers 11. En dat gij u benaastigt stil te zijn en uw eigen dingen te doen en te werken met uw eigen handen gelijk wij u bevolen hebben. Opdat gij eerlijk wandelt bij degene die buiten zijn en geen ding van noden hebt. Ja, geen ding van noden hebt van de gemeente. Dat jij gewoon werkt met je eigen handen. Voor luiheid is geen plaats. Als je niet wil werken, dan zal je ook niet eten, zegt Paulus. In 1, 2 Thessalonicenzen. Of welk hoofdstuk zegt hij het ook weer? Ja, 2 Thessalonicenzen 3. Kijk. Vers 10. Toen wij bij u waren, hebben wij u dit bevolen. Wat? Ik onder de genade, ben ik nou weer onder een wet? Dat zijn de inzettingen, ja, inderdaad. Dat wie niet wil werken, hij ook niet eten. Oké, als je niet wil werken, zou je ook niet eten. Maar je moet ook niet verwachten dat de gemeente dan jou gaat ondersteunen. Bij Maarten had dat daar niks mee te maken. Nee, wij horen dat sommigen onder u ongeregeld wandelen. Niet volgens de regels van de gezonde leer. Van het woord van God. Niet werkende, maar ijdele dingen doende. Maar doch de zodanige weer bevelen en vermanen wij door onze Heer Jezus Christus. Dat zij met stilheid werkende, kijk, hun eigen brood eten. Ja, en niet van een ander. Zeker. En Paulus is daar ook een voorbeeld in geweest. Want kijk in vers 8. Wij hebben geen brood bij iemand gegeten voor niet. Maar in arbeid en moeite, nacht en dag werkende. Opdat wij niet iemand van u, jullie, gemeente de Thessalonica, last zouden zijn. Niet dat wij de macht niet hebben, want een apostel en de profeten en toen de tijd ook, de voorgangers, ja, een dorsende orschuld gaan niet melbanden. Dus een ouderling die wel regeert, ja, die moet ook betaald worden. Dat is heel normaal in de Bijbel. Maar Paulus heeft dat niet gedaan. Ja? Ja, kijk in vers 9. Niet dat wij de macht niet hebben, maar opdat wij onszelf u geven zouden. Kijk, tot een voorbeeld om ons na te volgen. Dat is wat, daarom heeft hij dat zo gedaan. Dus je ziet hier, geef tot de behoefte van de heiligen zeker, oké. Maar wacht even, wij moeten goed doen aan iedereen, zegt Paulus, toch? Galaten 6. Voor iedereen. Niet alleen voor mijn broeders en zusters. Ik bedoel, anders ben ik net als de tollenaar. Die is ook alleen maar aardig voor de medetollenaars. Nee, wij zijn goed voor allen, maar het allermeest voor de huisgenoten des geloofs. Dus zoals wij hier bij elkaar zitten, zijn de huisgenoten des geloofs, zijn degene die hier bij mij zitten. Ja, de huisgenoten des geloofs. Dat is voor mij de eerste plaats. En dan de tweede plaats heb ik de huisgenoten. Nee, ik zeg het niet goed. De huisgenoten Gods. Dat zijn alle leden van het lichaam van Christus. En je weet, er zijn allemaal rampen in de wereld. En weet ik wat er allemaal niet gebeurt. Als er in Bali of een ander land wat gebeurt. Ja, dan krijg je natuurlijk ook allemaal acties. Ik kijk altijd of ik kan, als ik geef, ja. Maar ik hou altijd die lijn aan. En wij als gemeente hebben ook een beleid met geld geven aan de heiligen. We geven niet zomaar als gemeente, oh, er is daar een ramp, geef je geld aan. Nee, dat zijn nationale gebeurtenissen. En dat zijn ook nationale overheden. Daar ben ik voor. Dat die natuurlijk, wij waren ook blij dat met de watersnoodramp, dat ze ook uit Australië en weet ik vandaan kwamen om Nederland te helpen. Dus ja, oké. Maar goed, dus Paulus spreekt hier over van de heiligen. Terug naar naar Romeinen. Deelt mede tot de behoefte der heiligen. Ja. Wat zijn de behoeften van de heiligen eigenlijk? Ja? Ja. Paulus die geeft ons eigenlijk alles wat wij nodig hebben in zijn brieven, toch? Wij hebben de geestelijke behoeften. Paulus zegt ook, God zal jullie in alle nooddrift voorzien. Dat betekent niet van, wij hebben een welvaartsevangelie. Van dat als je goed gelooft, dan zal je ook gezegend worden. Nee, want ja, je moet werken voor je geld, dan zal je ook niet eten. Ja? Dus wat zijn de behoeften van de heiligen? Nou, hier natuurlijk de fysieke behoeften. Ja, daar spreekt hij over. Maar we praten niet over, we moeten het allemaal heel goed hebben. En financieel en brood en dat soort dingen moet je allemaal wel hebben. Maar de allergrootste behoefte voor ons is voedsel en dak. Fysiek, toch? Dat is het. Nou, als je dat hebt, wat is dan je allergrootste behoefte? De grootste nooddruk? Dat is je geestelijke behoefte. Christus is het brood dat uit de hemel is nedergedaald, zegt hij. In Israël werd het manna gegeven om hun te voeden fysiek. Maar hij zegt, ik ben het brood dat uit de hemel nedergedaald is. Ja, wie mij eet, die zal leven. Dat is je dagelijkse nood, het woord van God. En dat moet je natuurlijk zelf doen, ja. En God zal ons ook daarin helpen. Tracht naar herbergzaamheid. Ja, iemand in je huis nemen zomaar. Ja, niet even op de koffie, hè. Iemand, een broeder die in nood zit. Dat je die herberg geeft. Denk bijvoorbeeld aan die in Filippi, de gevangenbewaarder, stokbewaarder. Wat deed hij? Dat was de aardbeving en de boeien waren los. Ze zaten daar. En Paulus en Silas die zongen. En toen komt hij naar beneden en hij zegt, lieve heren, wat zal ik doen? En dan zegt Paulus, geloof in de Heer Jezus Christus en hij zult zalig worden. En gelijk, wat deed hij? Hij nodigde ze gelijk het huis in. In zijn huis. En gingen ze de striemen allemaal schoonwassen. En toen werden ze ook gedoopt toen met water. En het hele huis was blij, want ze hadden allemaal weer Jezus aangenomen. Dat was ook geen vraag voor hem. Hij nodigde ze gelijk het huis in. Tracht naar de herbergzaamheid, hè. Tracht. En dan in vers 14. Zegent hen die u vervolgen, zegent en vervloekt niet. Zegent die u vervolgen. Ja, niet iedereen die houdt van mij. Ja, dat is zo. Ik moet met liefde van Christus naar de wereld kijken. Maar niet de hele wereld kijkt met liefde naar mij natuurlijk. Ja? Er zijn vervolgingen in deze wereld. We komen er zo meteen verder ook nog even op natuurlijk. En in de wereld zijn er vervolgingen. Je kan vervolgingen krijgen gewoon omdat je in een dictatuur leeft. Je zal in Noord-Korea leven. Of in een ander land. Of je kan vervolgd worden vanwege omdat je in Christus bent. Hè, wat je gelooft, dat kan allemaal. Dan kan je met vervolgingen te maken. Nou, wat is het nieuwe denk in deze? Ja, wij willen gewoon graag vergelden dat het terugdoen, toch? In alles. Je kan ook vervolging hebben hier, of met mensen om je heen, dat die je tegen zijn, of wat dan ook. En Paulus zegt, ja, wat zegt hij? Zegent hen die u vervolgen. Spreek geen kwaad over hun. En vervloekt niet. Doe dat niet. Nee, wij moeten het vernieuwde denken moeten we aandoen. Wij moeten nu het principe van genade. Leef de genade Gods. Ja, dat boekje. Dat komt natuurlijk uit de Bijbel. Dat is de genade van God leven. Zoals God met mij als vijand heeft gehandeld. Totdat ik 32 jaar was. Dus 32 jaar lang, ja, heeft hij mij niet vervloekt. Heeft hij mij niet vervolgd. Terwijl ik het wel verdiende, toch? Hij heeft het niet gedaan. En wij zijn navolgers van God als geliefde kinderen. Zegt in Efeze 5. Wees navolgers van God als geliefde kinderen. Ik ben nu zijn geliefde kind, ja. Het is niet altijd makkelijk, maar we moeten het gewoon. Dat is ook niet makkelijk. Ik ga niet zeggen dat het leven is sowieso niet makkelijk. Maar als geloven is het ook niet altijd makkelijk. Nee, je hebt je oude natuur. Het is ook het denken wat veranderd moet worden en wat toegepast moet worden. Nou, het is wel in een bergreden, zegt Christus dat ook, hè? Dat je moet je vijanden zegenen en niet vervloeken. Dus dat is iets wat in de bergreden staat. Het is ook iets wat aan het lichaam van Christus geleerd wordt. Het geldt ook voor ons. Christus stierf namelijk voor iedereen. Ja, Romeinen 5, vers 8. Ik kan het zo even citeren, laat het even lezen. 5 vers. Ja, vers 6. Want Christus, toen wij nog krachteloos waren, is de zijne tijd voor de goddelozen gestorven. In vers 8. Toen wij nog zondaars waren. En in vers 10. Indien wij vijanden zijnde. Dus als Paulus zegt: zegent hen die u vervolgen en zegent en vervloekt niet mijn vijanden. Wat heeft Christus met mij gedaan toen ik een vijand was? Wij vijanden zijnde, heeft hij met God verzoend door de dood van zijn zoon. Veel meer zullen wij verzoend zijnde behouden worden door zijn leven. Dat is een totaal ander denken, ja? In verband met je vijanden. Wat doet de wereld met vijanden? Nou, weet je wel. En wat moeten wij doen? Wij zijn imitators van God. Christus heeft zijn leven voor vijanden gegeven. Hij is voor iedereen gestorven en niet alleen voor een bepaald klein groep. Hij is niet alleen voor mij gestorven. Of voor de uitverkorenen, wat wel eens geleerd wordt. Hè? Dat is ook een bepaald groepje. Ja, dan krijgen ze een reactie als die broeder Florence, ja. Nou ja, ik hoor toch elke zondag dat ik niet deug. En dat ik er nooit kan komen. Ik kan het zelf niet verdienen, maar ik kan het ook niet, mag het ook niet geloven. Het wordt je gewoon gegeven, dus je moet erop wachten. Nou ja, dan zie ik het wel. Waarom zou ik dan gebogen door het leven gaan? Nee, dan ga ik gewoon ga ik los. Dat heeft hij ook gedaan. En de wet heeft dus wel bewerkt dat hij zag, ik heb een verlosser nodig. En dat is gelukkig ook bij die persoon gebeurd. Ja? Maar dat is, wat de Bijbel leert. Ja? Dus terug naar Romeinen 12. Hij houdt van mij. Hij heeft zijn leven voor vijanden gegeven. Dus het zou toch raar zijn als ik mijn vijanden niet ga benaderen zoals Christus dat heeft gedaan met mij. En met ons allemaal. Ik weet, ons vlees zit ons in de weg. Zeker. Daarom moet je naar het vernieuwde denken. Ik merk bij mezelf ook, als heb je een reactie. En dan, ik zeg wel eens, je hebt geen controle over je denken. Dat bedoel ik mee. Als iets er gebeurt, dan krijg je een flits, een reactie in je hoofd, in je gedachten, toch? Maar daar bedoel ik niet mee dat je daarna geen controle over je denken hebt natuurlijk. Want dan is het dan de teksten. Er gebeurt iets. En wat moet je dan doen? Het vernieuwde denken aandoen. Dan denk je, oh wacht even Jan, ik zit eerst... Wacht even. Het laatste vers. Overwin het kwade door het goede. De liefde bedenkt geen kwaad. En dat werkt gelijk. Hè? Maar zonder dat vernieuwde denken, dan werkt dat. Dan zou ik dus zo gaan reageren. Dus wel mooi. Het woord werkt ook in u die gelooft. En mijn geloof is gebaseerd op tekst uit de Bijbel. Want ik weet wel, in het verleden, voordat ik ging geloven, ging ik dat elke keer zelf proberen. Maar dat heeft mij uiteindelijk helemaal daar gebracht, dat ik het echt dacht, nou, het is voor mij echt afgelopen. Ik kan het toch nooit doen. Nee, dat klopt. Maar met vernieuwde denken, met Gods geest in mij, samen gezonde leer, ben ik nu wel in staat. Dus ja, en vervloekt zegt en vervloekt niet. Nou, vers 15, 16, verblijft u met de blijde en weent met de wenende. Nou, als je denkt eventjes samen met vers 5, dan spreekt hij over dat wij zijn velen, één lichaam in Christus, maar elkeen zijn wel elkanders leden. Dus als één, als mijn vinger pijn doet, dan heeft mijn hele lichaam eigenlijk pijn eraan. Zoals met ons ook, als één lid pijn heeft, heb ik ook pijn. Als één lid blij is, dan ben ik ook blij. Ben ik niet jaloers? En vindt het vaak makkelijker om met iemand mede te lijden. Als dat iemand het heel goed heeft, misschien wel veel beter dan jij, dat jij dan ook met hem verblijft. Dan komt dat vlees weer. Ja? Maar dat is niet wat dat lichaam doet. Hè? Het lichaam, we zijn leden van elkander. Dus dan moet ik alleen maar heel blij zijn als het met mijn broer en mijn zuster dus ook heel goed gaat. Ja, ik kan het mooi zeggen zo. Maar dat is in de praktijk. Hè? Zij zitten allemaal zo in elkaar. Dus hij zegt het ook niet voor niks, hè. Dat wij ons verblijden met de blijde en weent met de wenende. Zeer zeker. Als één lid lijdt, dan lijden alle leden, toch? Ja, zeker. En als één lid verblijdt, dan verblijden we ons ook allemaal. Dat is heel duidelijk. Dat lichaam in werking. Nou, vers 16. Dan zegt hij. Wees eensgezind onder elkander. Tracht niet naar de hoge dingen, maar voegt u tot de nederige. Zijt niet wijs bij uzelf. Eensgezind. Wat is eens van zinnen? Moeten wij dus allemaal hetzelfde denken? Zijn wij dan allemaal klonen? Dat is wat Satan wil, hè? Moeten allemaal exact hetzelfde zijn? Maar eensgezind, dat wil zeggen, nee, we zijn verschillende mensen, toch? Maar waar vinden wij onze eenheid in? Ons één van zinnen. Dat is in Christus. Dat is in de boodschap van genade, toch? Ja? En kijk in de Filippenzen. Dat, daar zit onze eenheid. En dat we ook gezamenlijk een gezamenlijk doel hebben. Met al onze verschillen. En daarna ook dat lichaam. Met al die leden die allemaal een eigen functie hebben. En het is echt niet dat ik hier nou sta. Dat daar de enige functie is. Nee, we hebben allemaal wat. Nou, wat net even over. Want wij gaan dus naar Frankrijk. Omdat Joachim zijn huis wordt opgeleverd. Paul en ik. Dus we gaan daarheen. En dan zijn we de eerste paarsdag zijn we er niet. En later, oh ja, maar Helene gaat ook mee. Oh, dat heeft nog meer consequenties. Dus er moet iemand zijn die de deur open doet. Er moet ook iemand zijn die koffie doet. Nou, zuster koffie die, of zuster koffie, zuster. Het lijkt wel veel op elkaar. Corrie, niet koffie. Die gaat dus dat op zich nemen. Weet je wel? En, zo, en dan krijg je natuurlijk, nou ja, jullie, dat heb ik jullie gevraagd, maar ja, de deur moet ook open. En dan heb je nog de kinderen, de zonneschool moet allemaal wel doordraaien. En Harry en Maarten verzorgen dan, of Harry en Jaap verzorgen dan de studie. Dus je ziet, zo is het hele lichaam in werking. En wel omdat we hebben dat gezamenlijke doel. Met al onze verschillende karakters en persoonlijkheden, afkomsten. En Filippenzen 1, daar zie je het ook staan. Sorry, ja, 1 vers 1 en Filippenzen 2 vers 1, sorry. Ja. Indien er dan enige vertroosting is in Christus, indien er dan enige troost is der liefde, indien er enige gemeenschap is des geestes, indien er enige innerlijke bewegingen en ontfermingen zijn, zo vervult mijn blijdschap dat gij moogt eensgezind zijnde, dus dezelfde liefde hebbende, van één gemoed en van één gevoelen zijnde. Eén gemoed en van één gevoelen. Niet je emoties, één gevoelen. Ja, dat heeft vooral te maken, gevoelen in verband met de boodschap van genade. De leer. Dat we de dingen daardoor beoordelen vanuit dat perspectief. En dat we geen ding door twisting of ijdele eer doen met elkaar. Maar door nederigheid de ander uitnemende achter dan jezelf. Maar kijk, als je kijkt in hoofdstuk 4, vers 2. Ik vermaan Euodia en ik vermaan Syntyche. Kijk, dat zij eensgezind zijn, waar, daar gaat het om, in de Here. We zijn niet allemaal hetzelfde. Maar dat we in de Here wel de eensgezindheid hebben. En ik bid u ook, gij mijn oprechte metgezel, wees deze vrouwen behulpzaam, die met mij, kijk, daarheen weer, gestreden hebben in het evangelie, ook met Clemens en mijn andere medearbeiders, welke namen zijn in het boek des levens. Toen was er een eensgezindheid met eensgezind des doels. En dan kunnen er misschien opeens probleempjes tussen twee personen ontstaan. Persoonlijke probleempjes. Ja, dat kan van alles zijn. En dan wordt de broeder hier opgeroepen om die twee zusters weer terug in de eensgezindheid die ze in de Here hebben terug te brengen. Kijk, en dan kom je in 1 vers 27. En dan zie je dus dat in de Heer die eensgezindheid, dat is natuurlijk wat we geloven met de gezonde leer, de Efeze 4. Eén Heer, één hoofd, één hoop, één geloof en dat soort dingen. Maar ook dat je, we hebben niet alleen de eenheid des geestes, de eenheid des geloofs, want moet je ook hebben met elkaar hier, eenheid des doels. Ja. Nou, kijk. Alleenlijk, 1 vers 27, wandelt waardiglijk het evangelie van Christus, opdat het zij ik kom en u zie, het zij ik afwezig ben, ik van uw zaken mogen horen, kijk dat gij staat in één geest, met één gemoed, gezamenlijk strijdende door het geloof van het evangelie. Dat is wat we willen. En ik weet, het is natuurlijk, wat is dat? Het is strijd, hè, het evangelie. En dat je hebt dat wij de wil van God uitvoeren, dat mensen zalig mogen worden, gered mogen worden en tot kennis van de waarheid komen. Nou, hier hoef ik niet te gaan vertellen wie zalig moet worden, want iedereen is hier gered, dat weet ik. Tot kennis van de waarheid komen, dat is wat wij nu doen, ja. Maar ja, goed, in je persoonlijk leven natuurlijk, mensen het evangelie van Gods genade vertellen, dat ze gered mogen worden, als gemeente. Ja, dat doen we niet echt heel veel aan, moet ik eerlijk bekennen. Maar het evangelisatiewerk bijvoorbeeld, dat kan natuurlijk, hoeft niet per se alleen op straat te zijn. Dat kunnen we ook door middel van volgers verspreiden, dat soort dingen doen. Maar dat is het doel, want we hebben natuurlijk met elkaar eigenlijk, ja. Gezamenlijk strijdende. En dat, ja, wat CEO zei niet voor niks, hè. Hoe behaal je de overwinning? Verdeel en heers. Ja, Satan ook, die zal altijd proberen, diabolos, hè. Nou, diabolen, dat is toch met die dingen zo. En diabolen, dat heeft met Satan te maken, dat heeft iets te maken, net zoals met bolen. Ja? Dat je gooit in iets en dan wordt alles opzij gegooid. Dus je hebt al die kegels, en je gooit een bal tegenaan en boem, valt alles uit elkaar. Dat is wat hij wil. Dat is wat hij probeert om hier te bewerkstelligen. Hè? Door middel van valse leringen, dat het boel kapot gaat. Dat we niet de gezamenlijkheid, één gemoed, gezamenlijk strijdende. Dat is. Als we dat niet hebben, dan heerst Satan. Nou, terug naar Romeinen 12. Romeinen 12. En dan zie je Tracht niet naar de hoge dingen, maar voegt u tot de nederige. Zijt niet wijs bij uzelf. Tracht naar de nederige dingen. Ja? Niet naar de hoge dingen. Bijvoorbeeld alleen kennis. Veel kennis, ja? Kennis maakt opgeblazen. Ik ben niet veel tegen veel kennis. Je kan de hele dag naar preken luisteren, alleen maar lezen, lezen, lezen. Maar als dat er niet uitgaat ook, dan word je... Ja, dat zegt het woord al, word je opgeblazen. Het gaat er niet uit. Dat wat je weet, dat moet je ook... Dat moet er ook uit. Dat moet ook naar de mensen verteld worden, gebracht worden en gedeeld worden. En dat is juist leuk als je met mensen natuurlijk ook over het evangelie praat, ja? Dan geeft je altijd heel veel blijdschap. Omdat je iemand weer misschien wel hebt gered. Dat weet je maar nooit. Dat kan nog later ook gebeuren. Maar dat, wat jij hebt opgenomen, dat er ook weer uitgaat. Nou, dus niet naar de hoge dingen, maar voegt u tot de nederige. Nou, dat is natuurlijk wel tegen onze natuur in. Dat wij ons naar de nederige dingen moeten voegen. Dat is eigenlijk... Onze natuur wil altijd de hoge dingen, toch? Daar willen we het liefst naar streven, ja? Dus je moet je daarnaar voegen. Dat is een keus die je maakt. Voegt u tot de nederige. Dat is een keus. Nou, omdat ik dat van mezelf natuurlijk niet heb. Al zegt de hele wereld, we zijn nederig en bla 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 bla. En we doen dit en we doen dat. Maar onze natuur is gewoon niet zo. Want wat is zonde nummer 1? Hoogmoed. Nou, dat betekent ik. En er is geen mens die dat... Ik zei er van de week ook nog tegen een klant, een andere dan. Ja, ik zeg, de hele wereld is natuurlijk, er loopt niet eens mensen rond op deze aarde die rechtvaardig is. Ja, dat weten ze natuurlijk niet wat ze horen als je dat zegt. Maar wij snappen dat. En het is ook niet zo. Hè? Men zegt het allemaal wel, we willen rechtvaardigheid. Maar het is niet de rechtvaardigheid van de Bijbel. Het zijn de hoge dingen waar wij naar zoeken. En Paulus zegt, tracht ja, niet die dingen te zoeken, naar de hoge dingen. Ja, bedenk dingen die boven zijn. Maar het vernieuwde denken, alles wat hoog is bij de mensen, is een gruwel bij God. Ja, de nederige geeft die genade, de hoge heeft die een gruwel aan. Wees niet wijs bij uzelf. Wat is dat? Als iemand zegt, voor mij zeggen ze ook wel dat ik eigenwijs ben. Dus goed, dan ben ik het niet mee eens. Maar goed, anderen zeggen dat en dat kan. Iedereen kan eigenwijs zijn, toch? Eigenwijs is op zich niet goed natuurlijk. De wijsheid van de Bijbel, dat is wel goed. Een eigenwijs, wees niet wijs bij uzelf. Dat betekent dat je staat open voor correctie. 1 Timotheüs 3 vers 16 zegt ook duidelijk: het woord van God is door God ingegeven en is nuttig tot lering en dan tot wederlegging en dan tot verbetering. Dus als je iemand corrigeert die eigenwijs is, is het woord van God kan hem verbeteren. Dus zo komen wij ook natuurlijk met de mens. Is het van het woord van God? Dat kan je verbeteren en dat is corrigeren. Wees niet wijs bij uzelf. En dat samen met woorden waard recht gesneden natuurlijk. En dat is nedervoegen, ja. Het gaat tegen mij in, maar het gaat om Gods wijsheid. En in hoofdstuk 11 vers 25, dat spreekt ook in verband met de olijfboom. Ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend zijn, opdat gij niet wijs zijt bij uzelf. Nou, je weet, er zijn allerlei wijsheden in verband met de olijfboom en met Israël. En dat is, naar theologie, die niet recht snijdt, is wijsheid van mensen. Je gaat dingen proberen uit te leggen die niet uit te leggen zijn als je niet recht snijdt. Dus ik heb ook boeken waar ik, nou, daar klopt geen bal van. Ja, qua kennis kan ik dingen wel uithalen. Maar als ze gaan uitleggen, dan klopt het bijna niet. Bijna nooit niet. Omdat het is niet recht gesneden. En dat is wijsheid bij jezelf. Paulus zegt, nee, ik wil niet dat jullie wijs zijn bij jezelf. Dus hoe krijg ik dat? Hoe ga ik dat tegen? Door het vernieuwd denken samen met de gezonde leer. Ja, dan word ik vervuld met de kennis van zijn wil in alle wijsheid en geestelijk verstand. Dat is waar het om gaat. En je ziet ook in 12 vers 3, door de genade die mij gegeven is, zeg ik eigenlijk die onder is, dat hij niet wijs zij boven hetgeen men behoort wijs te zijn. Kijk, en dit corrigeert mij dus telkens in, dat hij wijs zij tot matigheid, gelijk als God het eigenlijk de mate des geloofs gedeeld heeft. Dus ik moet niet gaan denken, wijs zijn boven men behoort wijs te zijn, dus je moet niet hoger gaan denken over jezelf dan je hoort te denken. Moet dat realistisch zijn, toch? En wij kunnen dat met de Bijbel. Wij zijn allemaal zondaar. We zijn een nieuw schepsel. Je weet het allemaal. En dit is de gezonde leer. Dit is mijn standaard. En daar wordt mijn denken door veranderd. En dat is dus bij God. Alles wat bij de mens hoog is, dat is bij God is dat laag. Kijk, ik vind dit wel een mooie tekst altijd. Spreuken 26. Spreuken 26. Vers 12. Hebt gij een man gezien die wijs in zijn ogen is? Van een zot is meer verwachting dan van hem. Ja? Heb jij een man gezien die wijs in zijn ogen is? Dat is een eigen wijsheid. Nou, ik heb genoeg gesprekken gehad met mensen ook. En ook met mensen die gelovig waren of zeiden het te zijn. Of echt religieus waren. En dan kwam ik echt met hele simpele dingen vanuit de Bijbel. En nou, dan heb ik toch hoogmoed ontmoet, zeg. Omdat ik kwam heel simpel met het kruis. En dat was echt natuurlijk geen wijsheid in hun ogen. En dan kreeg je dus de eigen wijsheid en een berg kennis, waardoor ik helemaal zou verschrompelen. Ja, menselijk gezien. Ja, zou ik me zo gevoeld hebben. Maar goed, nu is het anders, hè. Ik ben nu geen natuurlijk mens meer, de oude mens. Ik ben nu een geestelijk mens. Gods geest woont in mij. Ik heb de kennis van de Bijbel. En ik heb de wijsheid van God. En ik ga niet mijn eigen wijsheid gebruiken om er tegenin te gaan. Nee. Maar dan gebruik ik de wijsheid van de Bijbel. Dit is de mate des geloofs. Dit is de standaard. En dat is het wapen. Dat is het zwaard van de geest. En dat is... Ja, dat is in de ogen natuurlijk niet hoog. Ja? Dat is een heel veel voorkomend probleem, de wijsheid bij de mensen. Daar had Paulus natuurlijk ook al mee te maken. Ja, met de Korintiërs. Hij zegt, ik ben niet gekomen met mijn eigen wijsheid. Maar de wijsheid, ik kom met de Christus en die gekruisigd is. En dat de wijsheid, dat mijn woorden, dat die kracht zal niet zijn door betoning van mijn woorden, maar van de Heilige Geest. En van het woord. Daar moet de kracht in zitten. Dus je kan heel mooi spreken. Misschien. En dan toch niet de wijsheid van God daarin hebben. En. Dus ja. Als mensen de waarheid hebben. Misschien niet zo heel netjes spreken. Maar dan ga je nog beter luisteren. Want je hoort de waarheid zit erin. De wijsheid van God. En dat is waar de Heilige Geest in mij. Die verlangt ernaar. Ja toch? Die verlangt ernaar. Ik vraag me wel eens af. Waarom wil ik toch die Bijbel lezen? Nee, dat is bij mezelf. Waarom wil je dat toch telkens weer? Je hebt ook veel andere dingen die je kan doen in je leven. En dan denk je, ja, dat is, je hebt de keuze gemaakt. En het vlees wil het niet, maar de geest, die wil natuurlijk gevoed worden. En dat is gewoon de keuze die je hebt gemaakt. Dat is het belangrijkste. Dat is de schat die ik heb. Kijk met mij in 1 Korinthe 3... Of ik zei het net al over Paulus, dat hij dat zei. Kijk in 1 Korinthe 2. Dan zegt hij vers 2. In vers 1 zegt hij, ik ben niet gekomen met uitnemendheid van woorden. Of van wijsheid. Menselijke wijsheid. De menselijke wijsheid die denkt heel hoog van zichzelf. Absoluut. Dat is trots. Want ik heb u niet voorgenomen iets te weten onder u dan Jezus Christus en die gekruisigd. En dat zegt hij tegen de Corinthiërs, hè? Vlakbij Athene, dat was het centrum van de menselijke wijsheid. Nee, ik was met u lieden, bij lieden in zwakheid en in vrees en veel beving. En mijn reden, mijn spreken, mijn prediking was niet in bewegelijke woorden der menselijke wijsheid. Dan zie je het. Maar in betoning des geestes en des krachts. Opdat uw geloof niet zou zijn in de wijsheid van de mensen. Want mijn zondige natuur met mijn eigen wijsheid correspondeert daarin mee natuurlijk. Die vindt dat fijn. Nee, maar in de kracht van God. En dat is de Gods geest die in mij woont. En die daarmee correspondeert. En dat is de wijsheid waar wij over praten. De verborgen wijsheid. En het niet mijn eigen wijsheid. Kijk, in 3 vers 18... Niemand bedriegt zichzelf. Zo iemand onder u denkt dat hij wijs is in deze wereld. Die worden dwaas opdat hij wijs mogen worden. Wie snapt dat? Hoe kan het nou? Ik denk, als iemand denkt dat hij wijs is in deze wereld. Maar die moet dus dwaas worden. Omdat hij wijs worden, mogen worden. Ja, daar spreken we natuurlijk over. Dat jij als gelovige moet het daar niet van hebben. Nee, je moet de positie nu van een dwaas innemen. Dat wil zeggen van een dwaze in de ogen van de wereld. En dan, zie je, dan word ik wijs. In de ogen van God. Dat is het grote verschil. En dat is een wijsheid die de wereld niet kan verstaan en in hun ogen dwaas is. Kijk in vers 10. Wij zijn dwaas om Christus wil. Nou, wij zeggen allemaal ja, maar niemand wil dwaas zijn of gek zijn, toch? Nee. Nou, ik zie mezelf ook niet dwaas in die zin, dat ik zeg, ik ben gek. Maar ik weet wel dat mensen naar mij en jullie kijken, die vinden ons wel gek. Of dat je een godsdienstwaanzin hebt. Dat hebben ze ook wel eens over mij, iemand gezegd over mij. Ja, ja, dat je een soort tik hebt. Een klant zei een keer tegen mij. Toen zei ik, nou, toen ben ik verhuisd. En toen heb ik dat voor de gemeente, had ik ook overgeloofd. En toen ben ik weer teruggegaan. Nou, woon ik weer hier. Ja, we hebben allemaal wel eens een bevlieging. Dus ja, weet je wel, zo ging dat. Ja. We hebben allemaal wel eens een bevlieging, ja. Ja, het is toch dwaas. Ja, het was wel voor de heren, wat ik er toen deed. Want zo wordt het gezien, ja. Maar je vindt het niet erg. Voorheen, als iemand tegen mij zou zeggen, je bent gek, je bent dwaas, dan zou ik het echt niet leuk vinden. Nu denk ik, als je het nu zegt over mij, vind ik het een eer. Want het is vanwege Christus. Kijk, en dat is in 1 Korinthe 1 natuurlijk duidelijk wat hij daarover spreekt. Dat hij daarover spreekt. Kijk, onze wijsheid is als je Paulus erkent als je apostel. Hij zegt, kijk, ik ben je apostel. Hetgeen ik verkondig, dat zijn de inzettingen van God die je verkondigt, hoor. En oordeelt hetgeen ik zeg. Zeg tegen de Korintiërs. De wijze Korintiërs. Maar luister nou eens naar mij. Ja? Laat dat je gevoel en je oordeel zijn. En in 1 Korinthe 1, nou dan spreekt hij dat hele stuk daar natuurlijk over. Nou, je kijkt, ik ga het niet allemaal lezen, maar even kijken. Ja, vinden, waar is de wijze? Waar is de schriftgeleerde? Waar is de onderzoeker deze eeuw? Heeft God de wijze van deze wereld niet dwaas gemaakt? Nou ja, toch? Het kruis maakt een eind alle dwaasheid en wijsheid van deze wereld. Er is niemand, ook Satan niet, die dit heeft kunnen bedenken, dat iemand voor de zonde van een ander sterft. Dat is gewoon compleet knettergek. Wie bedenkt dat? Nee, dat denkt ook niemand. En dat is de dwaasheid in de ogen van de wereld. Want je ziet in Athene wat ze allemaal hebben bedacht, hè? En wat men nu trouwens ook nog bedenkt over het ontstaan van de wereld en al dat soort dingen. Je krijgt allemaal, kijk, zich uitgevende voor wijze zijn ze dwaas geworden. Want na de maal in wijsheid Gods, de wereld God niet heeft gekend, door de wijsheid heeft God behaagd door de dwaasheid der prediking zalig te maken die geloven. Zie je? Dus onze prediking is niet dwaas, maar is wel dwaas in de ogen van de menselijke wijsheid. Dwaas in de ogen van mijn eigen wijsheid vroeger. Ik ergerde me ook kapot, groen en geel, toen die gelovigen van de EO. En dat was, ik was zelf een christen, ik kwam in de kerk en ik zat, en, oh dat brave, en dan zag je dat. Dat irriteerde mij gewoon. Dat was dat dwaze in mijn wijsheid. Ja, nu zeg ik dat natuurlijk, dan ben ik zelf eentje. Ja? Nou, overmits de Joden een teken begeerden, de Grieken wijsheid zoeken, doch wij prediken Christus, de gekruisigde, de Joden wel een ergernis. En de Grieken, zie je het, daar heb je dwaasheid. De Grieken, de wijzen, de Grieken. Daar komt de filosofie vandaan. Maar hun die geroepen zijn, beide Joden en Grieken, prediken wij Christus, de kracht Gods en de wijsheid Gods. Het dwaze van God is wijzer dan de mensen en het zwakke Gods is sterker dan de mensen. Want gij ziet uw roeping, broeders, dat gij niet vele wijzen zijt naar het vlees. Naar het vlees, ja. Niet vele machtigen, niet vele edelen. Maar het dwaze der wereld, dus de boodschap, de evangelie van de gekruisigde Christus, heeft God uitverkoren opdat hij de wijze beschamen zou. En het zwakke der wereld heeft God uitverkoren opdat hij de steken zou beschamen. Nou, terug naar Romeinen. En dat is, daar loop je tegenaan. Ik heb dus van de week dus bij drie verschillende klanten. En allemaal waren ze edelen. Wat ik net las, dat besef ik nu pas. Ja, het waren edelen, echt. Ik heb in hele grote huizen gewerkt. De ene heeft een mooie grote zaak. De andere woont in een heel groot huis. En die derde, oh, dat was ook een klant van mij. Die heeft het ook heel goed. En met alle drie goed gesproken. En dat weet ik al. En die ene die zei van, nam het aan. Hè? En dat weet ik nu al. Nu kijken ze natuurlijk anders naar me. Want ik zie ze, dat weet ik gewoon, dat weten jullie ook. Boy, dus wat hier staat, als dwaas. Dat vind ik zo mooi, dat vernieuwde denken. Dan denk je, nou, daar prik je gewoon doorheen. Mijn taak is het evangelie te verkondigen. En niet mijn wijsheid, de wijsheid van de Bijbel. En de ogen van de wereld is dan wat dwaas. Maar goed, dat zijn er maar zo. Dient de Heere. Dus zijt niet wijs bij uzelf. Zeker niet. Laat het de wijsheid van de Heer zijn. Dus met andere woorden, de conclusie hierin is bijvoorbeeld dat wij alles en iedereen tegemoet treden met het vernieuwde denken. Zowel mijn broeders en zusters, mijn buren, maar ook zo te komen bij de vijanden. Daar moet je met je vernieuwde gemoed hun tegemoet treden. Zoals God mij en jullie als zondaars behandeld heeft. Dat moeten wij ook zo gaan doen. Dus wat wij in Romeinen 1 tot en met 11 geleerd hebben. Zie hoe belangrijk Romeinen is om dat te lezen. En in vers 17. Vergeld niemand kwaad voor kwaad, bezorgt dat geen eerlijk is voor alle mensen. Niemand kwaad voor kwaad vergelden. Dat is ook van die momenten dat je gelijk tjak moet denken in je hoofd. Overwin het kwaad door het goede. Of de liefde bedenkt geen kwaad. De liefde verheugt zich trouwens ook niet over de ongerechtigheid. Hè? Nee. Het verpleit zich ook niet. Zoals dus een ander een mooie auto heeft, dat je geen gevoelens van jaloersheid krijgt. Nee, zeker niet. Verblijft mij. En als iemand die ik niet aardig vind, hem iets overkomt, wat is de reactie bij ons altijd, bij de mensen? Haha. Weet je wel, het is wel goed dat hem dat een keer overkomt. Nee, een liefde verblijft zich niet in ongerechtigheid. Ja, er denkt geen kwaad, ja. En daar begint het. Wij moeten, Paulus zegt ook, niet alleen voor onszelf zijn, goed zijn, maar te alle tijden voor iedereen. De wet zegt namelijk, wat zegt de wet? Oog om oog, tand om tand. Toch? Ja, dat zegt de wet. Maar wat zegt genade? Oog om oog, tand om tand? Nee. De wet zegt juist, je geeft iemand iets wat hij niet verdient. Genade, de wet zegt niet goed. Ja, andersom. De wet, die geeft je wat je verdient. Genade geeft iemand iets wat hij niet verdient. Dat is het grote verschil. De wet, dat is doen. Je mag dat niet, je mag dat niet, je moet dat, dat is het. Pas, klaar, dat is het. Genade ligt iets anders. Dan krijg je eerst de leer van Gods genade. Nou, dat is de genadeleer, dus niet de wet. En dan krijg je dat je denken wordt veranderd. En dan ga je het doen. Maar in overeenstemming met de genade. Dat is wat het grote verschil is met de wet waarin wij nu leven, ja. En dan in vers 18. Indien het mogelijk is, zoveel in u is, houdt vrede met alle mensen. Dat is dus tot het uiterste inspannen. Moet je vrede met alle mensen houden. Nou, dat is natuurlijk niet altijd mogelijk. Dat is altijd wel moeilijk. En is dat ook altijd mogelijk, ja? Nou, Paulus zegt ook niet voor niks. Indien het mogelijk is, zoveel in u is. He, bijvoorbeeld 1 Korinthe 7 over scheiden. Zegt hij, initiatief moet niet van de gelovigen uitgaan. He? Maar van de, als je met een ongelovige getrouwd bent, met een ongelovige. Zelfs twee gelovigen moet eigenlijk het initiatief ook niet van een van de twee uitgaan om te gaan scheiden. Dat leert in 1 Korinthe 7. Dus zover het in u mogelijk is, ja zeker. En als het gebeurt dat die ander het, dan moet het maar niet omdat het bij mij vandaan komt. Indien het mogelijk is, maar het moet indien mogelijk is. En Paulus zegt niet een wet van, pat, het mag gewoon niet. Ja? Dus dat is ook weer dat denken, vernieuwde denken, maak de keuzes, wat is goed, wat is welbehagend en wat is de volmaakte wil van God in deze. Dat is wat het vernieuwde denken doet. Ja? Dus je wil vrede bewaren, dat is dus het allerbelangrijkste. Want dat heeft God tenslotte met ons ook gedaan, toch? Alles wat ik gedaan heb voor dat geloofde, hij heeft zijn handen altijd naar mij uitgestrekt. Hij is voor mijn zonde gestorven, zijn zoon. En ik kon te alle tijden kon ik de Heer Jezus aannemen. Op een gegeven moment is het ook gebeurd, ja. Maar hij heeft zich nooit daarvoor al, nou heeft hij het zo bond gemaakt. Nou trek ik mijn vrede van hem terug. Hij krijgt nooit vrede met mij. Nee, laat u met mij verzoenen. Dat is het hele leven lang. Dus wat God betreft is het, zolang ik leef, altijd al geweest, ja. En nu ook. Ik heb vrede met God. Ja, indien het mogelijk is. Bij God is het niet, indien het mogelijk is. Ja, maar wij zondaren. Ja, houd vrede met alle mensen. Met de gelovigen, met de ongelovigen. Dat is het streven. Indien het mogelijk is, ja. Maar goed, is het soms ook wel eens niet mogelijk. Ja, als ik met gelovigen praat, dan kan ik praten bijvoorbeeld over de doop, om iemand tot kennis van de waarheid te brengen. Nou, dat wil niet zeggen dat hij dat ook van harte accepteert. Ik wil ook niet zeggen, dat gebeurt ook vaak, dat je... Ik heb nu ook met iemand geschreven een tijdje. En dat gaat dan over ook een andere leer. En probeert mij daarvan overtuigen. Maar ja, ik ben er niet van te overtuigen. Want het klopt gewoon niet. Dus ja, op een gegeven moment is het contact is dus ook weg. En dat hebben we in het verleden al vaker gezien. Dan is het gewoon weg. En helaas, ja, dan heb je geen gemeenschap meer met elkaar dan. Ja? Dus ja, ik heb het wel geprobeerd met de Bijbel. Maar op een gegeven moment houdt het gewoon op. Kan je gewoon heb je geen contact meer met elkaar. En dus ja, kijk in 2 Timotheus 2. En kijk, dit is wel de eerste wat wij doen. Kijk, in vers 2 Timotheus 2 vers 22, dan zie je dat wij de vrede najagen, rechtvaardigheid, liefde, vrede met degene die de Heer aanroept uit de Reinhard. Zie je? Dat zijn jullie. Die de boodschap van genade onderschrijven. En verwerpt de vragen die dwaas en zonder lering zijn, weten dat zij twistingen voortbrengen. En een dienstknecht des Heren moet niet twisten, maar vriendelijk zijn jegens allen. Ja, zoals het mogelijk is, ik wil vrede met iedereen houden. Bekwaam te leren en kijk die de kwade kan verdragen. Ja, degene die af willen wijken. Met zachtmoedigheid onderwijzen, dat is wat ik mijn reactie is. Zachtmoedigheid onderwijzen degene die tegenstaan. Of God hun de enige tijd bekering gaf tot erkentenis van de waarheid. Ja, ik wil die persoon blijven behouden. Dus dat die toch tot erkentenis van de waarheid komen. Want zij wederom ontwaken mochten uit de strik van de duivel onder welke zij gevangen waren tot zijn wil. Zie je dat als je afwijkt van het woord van de rechtgesneden leer, dan zit je in de strik van de duivel. Maar hoe lang gaat dat door, hè? Paulus zegt, verwerp de ketters van mensen na een eerste en een tweede vermaning. Dus zover van mij mogelijk is, ja zeker. Maar uiteindelijk, op een gegeven moment, is het niet meer mogelijk. En dan heb je helaas geen vrede meer met die persoon in praktische zin, hè? Ik ben geen vijand van, dat zeker niet. Nou ja, kijk, dus het is... Dat is het streven. Zoveel van u is, houdt vrede met alle mensen. Maar nooit ten koste van de waarheid. Dat is natuurlijk wat hij leert. Nou, ik zit aan de tijd, dus ik ga stoppen. Dus ja, vrede leven met iedereen. Zover het van mij afhangt, zeker ja. Maar oké, de wereld is nou eenmaal in vijandschap met God, toch? En wij zijn gezanten van Christus met de boodschap van verzoening. En verzoening verkondig je aan wie? Aan vijanden. Dus dat wil zeggen, Christus zegt, zij hebben mij eerst gehaat, hoor. Dus als ze mij haten... zullen ze jou ook haten. Dus het gaat er ook om, zover het van mij afhangt. Maar dat wil niet zeggen dat je het ook altijd terugkrijgt natuurlijk. Hè? Daar moet je voor op voorbereid zijn. En dat is de geestelijke wapenrusting die je moet aantrekken. Want Satan is onze grote tegenstander. En die wil ons natuurlijk daarvan afhouden. Nou, bedenkt u zelf niet beminden, maar geef de toorn plaats. Want er is geschreven, mij komt de vraag toe, ik zal het vergelden, zegt de Heer. Indien dan uw vijand hongert, zo verspijs ik hem. Indien hem dorst, geef hem te drinken. Want dat doende zult gij kolenvuurs op zijn hoofd hopen. Wordt van het kwade niet overwonnen, maar overwin het kwade door het goede. Dat is de oplossing. Weet je hoe je een eind aan een vijand maakt? Hoe wij vijanden vernietigen? Door hem tot je vriend te maken. Je moet hem je vriend maken. Dan is de vijandschap vernietigd. En dan doen wij dat. Nou, we kunnen maar één ding doen. De waarheid in liefde verkondigen. En de boodschap van genade verkondigen. Dat ze vrede met God kunnen krijgen. En dat is zover het van mij afhangt. En dan heb je je taak gedaan. En loopt het anders. Nou oké, dan geeft God je ook de kracht en de middelen om in die omstandigheden te kunnen dragen. Vader, wil u danken, Vader, dat uw woord zo duidelijk is. En het zijn praktische regels voor ons, Vader. En dat we weten om te gaan met onze broeders en zusters die afwijken. Als er vijandschap is, Vader, hoe dat dienen op te lossen met het vernieuwde denken... En ook, Vader, zo is het woord zo praktisch, Vader. En ik bid ook dat we dat woord tot ons zullen nemen. Het woord en waard werd gesneden. En het zullen toepassen in ons leven. Naar de mensen in de directe omgeving en aan iedereen, Vader. In de naam van de Heer Jezus. Amen.